Ik hoop dat je hart openstelt voor God. Ik weet niet waar je nu doorheen gaat. Ik weet niet hoe oud je bent, hoe je hier zit of hoe je bent gekomen. Ik geloof dat God een woord voor jou, voor u heeft. En ik weet niet, in de zomer, afgelopen zomer, vond ik een hele mooie zomer. Vol van sport. En ik weet niet, wie heeft nu de wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen gezien? De dames die de Europese finale vonden. Dat was echt vet, hè? Dat was echt na. En mijn hart klonk gewoon omdat ik dacht, yes. Zij winnen tenminste. Niet Leeuwinnen genoeg, maar toch, ik weet niet of ik die maar hoe straks uit kan krijgen. Ik vond dat een mooie wedstrijd. Een prachtige wedstrijd waarin ik meeleefde. Wie van jullie heeft Daphne Schippers voor de tweede keer goud zien winnen in de zomer? Ook zo mooi, hè? Dat je dacht van, ik hoop dat ze het wint. En daar ging ze. En ze won het gewoon weer. Wat een stoere powervrouw. Echt geweldig om naar te kijken. Wie van jullie is opgebleven voor McGregor en Mayweather? Ja, zie je, één fan. Ik dacht, wat bij ons ook in church zo, dat er één iemand was die zei op fan van, ja, die zei, wat ik gebleven, weet je? Ik vind het mooi om naar wedstrijden, om naar sport te kijken. En de Bijbel zegt ook dat ons leven is als een wedstrijd, een wedloop. Ons leven is als een race. En dat is niet altijd makkelijk, soms is ons leven als een strijd. En ik wil met jullie kijken naar een stukje wat Paulus heeft geschreven over ons leven. Dat het is als een wedstrijd vanuit 1 Korinther 9 vanaf vers 19. En daar staat het volgende. 1 Korinther 9 vanaf vers 19. Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen. Vrij van verwachtingen en eisen van iedereen, staat in de Amplified. Ben ik de slaaf van iedereen geworden? Ben ik dienstbaar geworden, staat in andere vertalingen. Ik vertaal het als... Ben ik een cadeau geworden? Ben ik anderen gaan helpen om zoveel mogelijk mensen te winnen? Voor de Joden ben ik als een Jood geworden. Dat stukje sla ik even over. Maar ik ben voor iedereen iets. En dan ga ik verder in vers 22. Voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel iets geworden om in elke situatie, althans, enkele te redden. Ik doe alles voor het evangelie om ook zelf aan de belofte ervan deel te krijgen. Weet u niet dat de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één een prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Atleten doen het voor een vergankelijke erekrans. Zij winnen een prijs en uiteindelijk in die tijd was het zo'n krans die ging uiteindelijk dood, die bladeren. Maar wij echter doen het voor een onvergankelijke, eeuwig leven. Daar rennen we voor. Daarom ben ik niet als iemand die geen doel heeft. Weet je, hebt een doel in het leven. Je hebt een purpose. God heeft je niet voor niets hier op aarde gezet. Vecht ik niet als een vuistvechter die de lucht slaat. Ik hard mezelf en oefen mezelf in zelfbeheersing. Hij trainde zichzelf. Want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gedisqualificeerd. Leven is als een wedstrijd. Het leven is als een race. Het leven is als een wedloop, zoals hier staat. En iedereen rent in dit leven. Iedereen heeft zijn eigen leven. En jouw wedstrijd, jouw leven ziet er anders uit dan mijn leven. Jouw bestemming is anders dan mijn bestemming. Als je ook kijkt, heb je hele verschillende sporten. En misschien lijkt jouw leven meer op snel wandelen. Of heb jij meer een leven wat lijkt op volleybal? Of lijkt jouw leven meer op turnen? Of lijkt jouw leven op de sport, ja, ik weet niet of je sport mag noemen, ik vind het wel prachtig om naar te kijken, schaken. Misschien lijkt jouw leven op atletiek. Of lijkt jouw leven op dansen, of voetbal, of zwemmen. Eén ding, ons leven is een wedstrijd, zegt de Bijbelse Paulus. Ons leven is geen competitie, geloof ik. Dat wij in competitie rennen tegen elkaar. En gelukkig kan er niet maar één een prijs winnen. Maar kunnen wij allemaal een prijs winnen? Sowieso, het leven met Jezus is zo'n rijkdom, is zo'n prijs. Maar ook het eeuwig leven, uiteindelijk de eeuwigheid met hem doorbrengen, is prachtig. Ik geloof dat onze wedstrijd ook is die estafette doorgeeft. Dat het daarop lijkt dat we een stokje mogen doorgeven, ons liefde mogen doorgeven, ons geloof mogen doorgeven aan wie we ook tegenkomen. Ons leven is als een wedstrijd die we samen met Jezus rennen. Voor Jezus. En uiteindelijk in eeuwigheid met Jezus tegemoet gaan. In Hebreeën 12 staat er ook dat ons leven is als een wedstrijd. Dat wil ik ook even lezen. Hebreeën 12. Lees het met me mee. Je kan je YouVersion op je Bible app kan je erbij pakken wat je wilt. Maar dan staat er: nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten wij ook de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden. Dus vastberaden, gewoon ervoor gaan, de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Die menigte van geloofsgetuigen, van woord van getuigen, waar het hier over spreekt, dat spreekt eigenlijk over Hebreeën 11. En daarin staan heel veel gelovigen die voor ons als een voorbeeld zijn, zoals een Mozes, zoals een Abraham, Isaac, Jacob. Als we naar ons leven kijken, staan ze eigenlijk om ons heen, in ons leven. En als we die Bijbelverhalen lezen, dan is het eigenlijk alsof Mozes tegen je zegt: jij denkt dat je het niet kan, maar ik kon het ook. Ga ervoor. Weet je, ren. Ren die race. Ga ervoor. Je valt maar, sta weer op. Weet je, als we die Bijbel doorlezen, dan is het alsof die verhalen tegen ons schreeuwen: jij kan het ook. Ik was bang, maar jij kan het ook. Ik was niet perfect, maar God wil jou ook gebruiken. Ons leven is als een wedstrijd. Weet je, onze wedstrijd is eigenlijk vanuit je bestemming leven. En het grootste doel, geloof ik, van onze bestemming is geven, geloof ik. Als je kijkt naar wat Paulus zegt in 1 Korinthe 9, hij werd als een slaaf, hij werd als een dienaar voor de anderen, vrij van de verwachtingen en eisen, wat mensen ook zeiden, hij wilde mensen helpen. Weet je, en wij mogen ook anderen helpen. Dat is onze bestemming. Dat is onze race die we rennen. En jij mag als een cadeau voor de anderen zijn. Dat is jouw bestemming. En kijk even naar degene die naast je zit en zeg even: wij zijn een cadeau. Wij zijn een cadeau. Weet je, jij bent gemaakt om een cadeau voor deze wereld te zijn. In deze roerige wereld. We hebben het net over het nieuws gehad. Waarin ze het moeilijk hebben, zijn wij een cadeau voor die wereld. En weet je, als wij gaan geven als christenen, dat doet iets met mensen. Je hart en ziel delen met mensen, dat doet iets. Je leven delen doet iets. En er zijn zoveel mensen die het verschil maakten in de Bijbel. Als je kijkt naar een Mozes, die maakte het verschil voor een volk. Hij bracht ze in de vrijheid. Als je kijkt naar Esther, die bevrijdde miljoenen Joden, bevrijdde ze van de dood. Ze werd niet doodgemaakt omdat zij ervoor koos om naar de koning te gaan. Weet je, maar als je ook kijkt, als je die Bijbel doorleest, als je kijkt naar Jezus zijn leven, zie je hoe geven het verschil maakt. Want hij was zelf het cadeau en hij gaf zijn leven. Weet je, niet alleen in de Bijbel vind je mensen die die race van het geven, die wedstrijd van het geven, leven, maar ook in onze geschiedenis. Als ik denk aan de Nelson Mandela, geen perfecte persoon, sowieso als je de Bijbel doorleest zijn er ook geen perfecte mensen. Maar als je kijkt naar hem, hoe hij eigenlijk verzoening bracht, Nelson Mandela, tussen blank en zwart, blank en bruin. Weet je, hoe hij verzoening bracht, hoe hij zijn leven eigenlijk in dienst stelde van die verzoening tussen verschillende mensen. Zo mooi. En toen hij stierf, dat mensen het hadden over vergeven, niet-christenen hadden het over vergeving. Dat was wat zijn leven echoede. Als ik denk aan de moeder Teresa, zo'n bijzondere vrouw, die oog had voor de mindere mensen die het niet makkelijk hadden. Geen perfecte vrouw, maar ze hielp mensen, gewoon door haar leven te geven. Als ik denk aan de Martin Luther King in onze geschiedenis, die we nu ook zouden nodig hebben, geloof ik, in onze maatschappij en in Amerika, om tussen blank en bruin verzoening te brengen. Hij had een droom. En die droom droom ik ook nog steeds van. Hij stelde zijn leven in, eigenlijk gaf hij zijn leven, zodat er verzoening kwam. Weet je, ik geloof dat die mensen in de Bijbel uit Hebreeën 11, of die mensen die ik net uit de geschiedenis heb genoemd, dat die niet de enige zijn die het verschil mogen maken, maar jij ook. Weet je, jullie zijn de Mozesen, de Paulussen, de Esthers van nu. Jij kan ook het verschil maken. Jij, in jouw stad, in jouw gezin, op jouw school, op jouw werk. Gewoon door te geven, door te zijn, door liefdevol te zijn, door te dienen, door te helpen. Zonder de eisen of verwachtingen, maar gewoon er zijn. Weet je, zo kun je dat praktisch doen. En misschien heb je je maar gevraagd, maar hoe doe ik dat nou? Want het is leuk dat je dat zei, maar hoe kan ik dat nu doen? Gewoon door bijvoorbeeld een compliment te geven. Kijk even naar degene die naast je zit en zeg even: je ziet er prachtig uit. Nee, dat doet wat. Dat doet wat, toch? Als iemand dat tegen zegt, die man in de bank zegt... Ah, dat je ziet er redelijk uit. Maar ik zal het maar zeggen, nog iets zeggen. Hey, maar geven doet iets. En moeder Teresa zegt, niet iedereen kan grote dingen doen, maar doe kleine dingen met liefde. Weet je, gewoon jouw woorden kunnen het verschil maken. Jullie als ouders, geestelijke ouders, natuurlijke ouders, kunnen het verschil maken in het leven van jullie kinderen. Maar jij kan bij jou op school een verschil maken, hoe jong of oud je ook bent. Je kunt het verschil maken door gewoon goed met anderen om te gaan. Weet je, en het gaat er niet om hoeveel mensen je raakt. Begin gewoon met de persoon die het meest dichtbij je staat. En wees er voor die persoon. Jij kan het verschil maken. Ook hier in Boskoop. Gewoon in je straat. Glimlachen naar iemand. Iemand groeten. En ook wat Paulus zegt in 1 Korinthe 9. Hij werd een Jood voor een Jood. Voor degenen die ongelovig waren. Werd hij iemand zodat enkele zouden worden gered. Wat nou als wij. Als Nederlanders. Maar jullie als kerk. Gewoon interesse zouden hebben voor iemand met een ander geloof. Een andere huisplek. Iemand die heel anders is. Mensen die moslims zijn, weet je, waar echt angst in onze maatschappij voor wordt gedraaid, dat we gewoon voor die mensen er zijn. Dat we voor die mensen in onze straat, onze school, als we die zouden omhelzen, dat we gewoon zouden zeggen, hé, ik zie je. Hé, ik ben geïnteresseerd in jou. Want dat was wat Paulus deed. Weet je, hij was geïnteresseerd in mensen die anders waren, om enkele te winnen, zegt hij. Sommigen te winnen. Weet je, jij bent het cadeau voor de mensen om jou heen. En ik wil het er vandaag over hebben dat je eigenlijk die next level kunt gaan geven. Dat je nog meer dat cadeau kan zijn. En misschien denk je, ik ben al het cadeau. Dan wil ik je vanochtend iets meegeven waardoor je nog meer dat cadeau kan zijn op een nog beter niveau. En dat je nog meer daarin met God mag groeien. Dat je de wedstrijd van je leven het komend jaar mag gaan rennen. En je, misschien denk je, maar hoe doe ik dat nou? Of hoe hou ik dat eigenlijk vol, dat geven? Nou, Paulus zegt het eigenlijk. Je moet blijven trainen. Een sporter zal alleen winnen als hij traint. En ben jij geestelijk in goede conditie? Gaat het goed tussen jou en God? De communicatie, jouw relatie met God. En misschien denk je, maar hoe doe je dat nou? Een geestelijk goede conditie blijven. Paulus zegt ook, hij hardde zichzelf. Hij oefende zich in zelfbeheersing. Hij trainde zichzelf. En het allerbelangrijkste wat jij moet trainen. Komend jaar is je hart. Als we één ding moeten trainen, is ons hart. Leg je hart even op je hart. Je hand op je hart. Wat zei je? Hart op je hand. Wat maakt niet uit hoor. Niet begrijpen. In ieder geval, je hand op je hart. Weet je, in de Bijbel wordt voor ons hart, wordt ook het woord geest gebruikt in het Hebreeuws. En eigenlijk, als ik het over hart voor ons heb, heb ik het ook over je gedachten. Alles wat hier afspeelt, al die gedachten, hier begint. Weet je, en in Hebreeën 4 vers 23 staat het volgende, en dat wordt de sleuteltekst ook van vanochtend. Ik hoop dat je hem van de week ook gaat doorlezen. Dat is Spreuken 4 vers 23. Daar staat het volgende. Daar staat, van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Dit hier is de kern van ons leven. Onze gedachten, dat is de kern van ons leven. Daar begint het. De keuzes die jij maakt. Hoe jij met je man, je vrouw, hoe je met je ouders omgaat. Die keuze begint in je hart. Die keuze begint van binnen. En dat stuk moet je bewaken. Je gedachten, je hart moet je bewaken. Laat je hart alsjeblieft niet in ze vrij. En wat ik daarmee bedoel is. Wie heeft zo'n auto? Wie heeft zo'n auto? Nou, laat je auto van de week gewoon op een heuvel staan. Doe hem in ze vrij. En dan snap je, denk ik, wat ik bedoel. Houston, you got a problem. Weet je wel, als je op een heuvel staat en laat hem in zijn vrij, heb je een probleem. Maar zo is het geestelijk ook. Met jouw hart. Als je je hart niet checkt. Als je niet waakt over je hart. En dan zul je niet groeien. Zul je niet blijven geven. Zullen er dingen gebeuren in je hart die je niet wilt. Dus bewuste keuzes mag je maken. Als je niet traint, zul je niet groeien. En tuurlijk zijn er verschillende seizoenen in het leven, zijn er tijden van rust. God geeft rust. Dat zegt Jezus ook. Maar ik wil jullie uitdagen, uitnodigen vanochtend om die next level race van het geven, geven, dat begint in je hart. Wat in je hart speelt, kan je koers bepalen, de koers van je leven. En hoe zit het met jouw hart? Hoe zit het met de muren van je hart? Bescherm je hart. Zit je op koers? Is je hart fit? Of misschien zit je hier vanochtend en is je hart leeg. Leeg van het geven. Is je hart moe? Is je hart gebroken? Teleurgesteld? Verwond? Misschien ben je juist trots in je hart. Of misschien zitten er scheuren in je hart van het leven, barsten. Dan bid ik dat God je hart herstelt. Vanochtend wil ik kijken hoe je over je hart kunt waken en hoe je je hart kunt trainen. En hoe je geestelijk in goede conditie kan blijven, zodat je dat cadeau kan zijn wat de wereld in je hart nodig heeft. En ik wil aan de hand kijken, daarna kijken van drie V's. En ik ga even mijn spullen klaarzetten. Die drie V's zijn belangrijk, zodat je deze week kan onthouden van hoe je over je hart kan waken. Het is belangrijk, allereerst de eerste twee, om je hart te vullen. Dat is één manier om over je hart te waken. En toen ik daarover nadacht, toen dacht ik van, weet je, als ik om mij heen kijk, als ik al op dit ding kijk, vult het mijn hart met van alles. Weet je, ik kan op allerlei tijden naar dit ding kijken en ik zie soms dingen die langskomen. En misschien ben je jong via Insta, via Twitter, via, ik weet nog Twitter nog nieuw is, Insta is volgens mij en Snapchat, help me even. Als je daarnaar kijkt, vul je je hart soms met dingen dat je denkt, wil ik mijn hart hiermee vullen? En ik wil je vanochtend vragen, waar vul jij je hart mee? De Bijbel staat in Matthäus 12, vers 34, waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. Waar je hart mee vult, dat zal eruit komen. Weet je, God werkt allereerst in je en dat zal uit je komen. De hart is de bron van je leven en waar vul je het mee? En toen dacht ik aan bingen. Weet je wat bingen is? Niemand? Wie? Nou, ik zal het even uitleggen. Ik dacht aan, wie kijkt er wel eens heel lang series op Netflix? Anders? Precies. Nou, als je dus nachten doorhaalt, dan noem je bingen. Ja, dat je maar blijft kijken, blijft kijken, blijft kijken, dus niet kan stoppen. Toen, vorig jaar, hadden wij ons eerste abonnement op Netflix genomen. En op mijn leeftijd, ben je 42, moet je niet doen. Moet je niet doen. Gewoon maar blijven kijken. Dus één zin en dan denk je, oh, maar het is zo spannend. Oh. En dan kijk je door. En voordat je het weet, is het 3 uur. En dan denk je, oh ja, we morgen moeten werken. En dan, ik op mijn leeftijd voel het nog de hele week. Als je onder de 30 bent, dan voel je het niet. Maar ik voel het dan de hele week. Maar dat is bingen, dat vullen met die beelden. Vullen met die series. Maar toen dacht ik, wat nou als we ons vullen met het woord van God? Weet je? Als je over je hart wilt waken, vul je hart met het woord van God. Het is zo belangrijk om dat te doen. We zongen net, all I need is you. Maar is dat gevuld door de week? Dat het ervoor zorgt dat we ons hart vullen met de Bijbel van één ding. De Bijbel is geen sprookjesboek. Het is niet relevant. Het is relevanter dan ooit. Het is een geschiedenisboek. Het is een boek van nu. Het is een boek van de toekomst. Als je kijkt naar de Bijbel, wat er nu gebeurt, staat er allemaal in. Oorlogen, geruchten van oorlogen, al die dingen staan er gewoon in. Alleen wij weten de afloop. Jezus wint. Hij wint. En dus wees gerust, hij wint. Maar vul je hart met die Bijbel. Het is zo belangrijk. Als je wilt weten ook hoe je kan geven, hoe je dat cadeau kan zijn, lees die Bijbel door. En er staan zoveel geloofshelden in Hebreeën 11. Als je een leven doorleest, en niet alleen die Bijbel doorleest als gewoon een verhaal, dat je God vraagt, hoe wilt u mijn karakter vormen? Hoe wilt u mij leren geven? Als je kijkt naar het leven van Mozes, hoe hij een heel volk bevrijdde. Weet je, lees het door en vraag God, wie mag ik bevrijden? Lees die Bijbel door. Kijk naar Esther, hoe zij vanuit haar identiteit leefde en haar leven gaf. En vraag aan God, hoe wilt u mij als een Esther voor mijn generatie gebruiken? Maar als je wilt weten hoe je wilt geven, lees het leven van Jezus door. Weet je, lees het door. Kijk hoe hij gaf. Kijk naar zijn woorden van genade. Kijk hoe hij met mensen omging waar wij soms bang voor zijn of niet mee zouden praten. Dat was Jezus. Weet je, als je wilt leren geven die next level en je hart wilt bewaken, lees die Bijbel door. Lees over het leven van Jezus. Want uiteindelijk gaf hij zijn leven. En geven wij ook ons leven voor anderen. Offeren wij onszelf op voor anderen. Weet je, als je die Bijbel doorleest en vraagt, God, hoe wilt u mij gebruiken? Ga je dat next level, beetje meer, ga je geven. Dus vul je hart met die Bijbel. Binge op die Bijbel. Ik geloof ook, als je die Bijbel doorleest en als je je hart vult met de Bijbel, dan wordt je beeld van binnen goed. Identiteit. Dan kan je zonder motieven, zonder eisen of verwachtingen, kan je aan mensen geven. Ook niet ten koste van jezelf ga je dan geven, maar gewoon vanuit je identiteit. Als ik kijk naar die Bijbel, hoe mensen gewoon waren wie ze waren. Esther was gewoon een heel simpel meisje. Maar ze gaf. Ze gaf gewoon vanuit wie ze was. Niet vanwege eisen of verwachtingen van mensen, maar gewoon vanwege wie ze was. En ook Paulus, waar we net over hebben gelezen. Het is zo mooi hoe hij gaf. En aan de ene kant lijkt hij soms arrogant. Want dat is wat de Bijbel doet. Het maakt je niet arrogant, maar het geeft je wel grote dromen. Als je leest bepaalde uitspraken van Paulus, denk je, man, je moet maar het begin van 1 Korinthe 9 lezen. Dan denk je, oh, moet je dat nou wel zeggen? Wij als Nederlanders zouden dat misschien zeggen. Maar weet je, had vertrouwen in God. Hij wist wie hij was in Jezus. Hij wist dat hij een kind van God was. Hij wist dat hij een prins was, dat hij een koningskind was. En daaruit handelde hij. Aan de andere kant wist hij ook dat hij totaal afhankelijk was van God. Hij zei, als ik zwak ben, ben ik sterk. Weet je, als je die Bijbel doorleest, dan geef je op een goede manier. Dan wordt je beeld van jezelf beter, je identiteit wordt beter en dan geef je vanuit een gezond hart. Dus vul je hart met die Bijbel, dan geef je op een gezonde manier. Weet je, de Bijbel leert ons om aan mensen te geven, niet om wie ze zijn, of wat je van ze krijgt, maar aan ze te geven omdat jij zo bent. Omdat je gewoon weet, ik ben een koninkin, dus ik geef gewoon. Naast dat je je hart mag vullen met de Bijbel, vul je hart in church. Vul je hart in de kerk. Ik geloof dat als ik tegenwoordig kijk, komen mensen om de zoveel weken vaak naar de kerk. En ik wil niet oordelen, ik wil dat niet zeggen, dat bedoel ik dus niet. Maar wat ik wel bedoel is, hier zijn is beter dan een preek op YouTube kijken. Weet je, hier zijn, hier kan je hart zo gevuld worden met woorden die je opbouwen. Wij mogen er zijn om anderen te vullen met positieve woorden, om anderen te bemoedigen. Om te zeggen, om te zijn als die wolk van getuigen. Je hebt die gelovigen in Hebreeën 11, maar wij zijn die wolk van getuigen, die menigte van getuigen voor elkaar. Als je iemand in het leven ziet rennen, dat je zegt, ga ervoor. Als je iemand ziet vallen, dat je zegt, kom op, sta op. Omdat je ook zegt, misschien was het niet zo slim. Maar ik ben er voor je. Weet je, ik hou je vast. Daarvoor zijn we er voor als een kerk, om elkaar te bemoedigen, om elkaar op te pakken, om elkaar te helpen, om elkaar te dragen als de ander niet kan lopen. Om dat stokje door te geven aan elkaar. Weet je, vul jezelf in church om die bemoedigende woorden te horen, maar ook om die woorden te horen die soms mogen snijden. Dat je denkt, ah, weet je, maar je hebt het nodig om gevuld te worden in de kerk. De woorden van geloof, de woorden van leven, de woorden van liefde. Je hebt de kerk nodig en de kerk heeft ook jou nodig wat jij dat doet. Daarnaast vul je hart, en ik heb niet nog een paas, maar ik denk wel een van de belangrijkste, terwijl je Bijbel leest, ik wil je echt uitdagen deze week om Gods woord te lezen, en om te vragen hoe kan ik geven, en daarnaast vul je hart met Gods stem. Als je Bijbel gaat lezen van de week en in de stilte gaat, vraag God, vraag Jezus om persoonlijk tot je te spreken. Weet je, ik kan heel veel zeggen, ik kan hier heel enthousiast doen en bewegen en doen en doen. Maar dat is tijdig. Maar als de Heilige Geest van de week tot je spreekt, of Jezus zelf, weet je, dat bam, dat, daar kan niets tegenop. Dus neem van de week de tijd om in de stilte te komen en laat de Heilige Geest, laat Jezus persoonlijk tot je spreken, hoe je mag geven, hoe jij het verschil mag maken. Weet je, want hij is de ultieme coach in die wedstrijd van het leven. Hij is degene dat wanneer je kuiten als het ware verzuurd zijn en je hebt kramp, dat hij zegt, relax, het komt goed. Ja, dat was niet slim van je wat je tegen diegene zei, maar weet je, misschien moet je diegene om vergeving vragen. De Heilige Geest troost je ook als je het moeilijk hebt. Want als je denkt, ik kan niet meer geven, dat hij zegt, rust nu maar uit. Maar het komt goed. Ik ben er voor je. Weet je, ik zal je troosten. Maar je hebt het zo nodig om je hart te vullen met de stem van God, om te luisteren. En het is niet zoals het in de Bijbel is, in ieder geval voor mij niet, dat ik God rechtstreeks wil praten, maar het is als een soort van zachte fluister in mijn hart. Of als een indruk die je krijgt op dat moment. Maar vul je hart daar alsjeblieft mee. Je hebt het nodig om je hart te vullen met de stem van de Heilige Geest, dat we je kracht ontvangen. Je hebt het nodig om je hart te vullen iedere week hier in de gemeente met woorden van bemoediging. En om je hart te vullen met de Bijbel. Weet je, doe dat. En waak op die manier over je hart. Weet je, als je je leven deelt, als je de gift wilt zijn, moet je jezelf vullen om uit te kunnen delen. Je kunt mensen geen water geven op limonade zoals ik net heb gedaan, als je eigen fles leeg is. Weet je, dus blijf jezelf vullen zodat je dat cadeau kunt zijn. Tweede manier hoe je over je hart kunt waken, is de verborgen schuilhoeken van je hart laten zien. Allereerst aan God. Dit is een moeilijk ding. In Jeremia 17, vers 9 tot en met 10 staat het volgende. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie zal het kennen? Ik, de Heer, ben het die het hart doorgrondt, die de nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont en ieder geeft wat hij verdient. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. In een andere vertaling staat er, het hart is argelistig. Ik hou van het woord argelistig. Ik weet niet, dat klinkt wat beter dan onbetrouwd argelistig. Ik weet niet, het klinkt een beetje, maar als ik naar mezelf kijk en ik besef een paar, volg je hart en ik geloof dat God ons intuïtie heeft gegeven, maar als ik eerlijk ben, als ik mijn hart had gevolgd altijd, dan zouden wij niet meer samen zijn. Als ik alleen mijn gevoel had gevolgd. Weet je, durf je hart aan God te laten zien. We hebben dat lied, een heel oud lied. Hier doorgrondt mijn hart. Vraag dat aan God. Vraag aan God. God, wilt u mijn hart doorgronden? Wilt u laten zien welk deel ik nog mag helen? Wat wilt u nog van mij? Wat mag ik nog opruimen? En wat ik zie, wij hebben het afgelopen jaar in Jesus City Church hebben heel veel mensen gedoopt. En ik zie vaak bij die nieuw bekeerde mensen, die komen tot Jezus. En die gaan met hun hele hart. Hier hebt u mijn hele hart. Laat het zien. En soms lopen ze ook en dat ze denken van, mijn hemel, wat was mijn leven heftig. Wat is mijn hart zwart. Ik moet daar wat aan doen. Voor die mensen is het vaak wat makkelijker. Maar als je wat langer gelooft, dan vergeet je dat wel eens. Dan vergeet je wel eens je hart te checken. En het is zo belangrijk dat wij de tijd nemen om aan God te vragen, welk deel van mijn hart is niet zoals het hoort te zijn. Weet je, welk deel van mijn hart heeft nog issues? En één ding, we hebben allemaal issues. Dat ene nummer van, you got issues, you got them too. Weet je, we hebben allemaal issues. Maar durf het aan God te geven. Het is zo belangrijk, want we geven een stokje door. Die estafette, we geven het door aan de mensen om ons heen, in onze omgeving, maar ook aan onze kinderen. En als je ouder bent, of geestelijk ouder of een natuurlijke ouder, laten we alsjeblieft onze troep opruimen. Zodat God uiteindelijk onze kinderen minder genade hoeft te geven. Want ik vind het zo belangrijk ook voor mij als ouder om te dealen met mijn issues. Want ik weet dat ik mezelf doorgeef aan mijn zoon. Als je naar me kijkt, ik lijk redelijk aardig, ben ik ook. Maar ik kan best dominant zijn. En als je kinderen hebt, dan is dat een dikke spiegel. Als ik kijk naar mijn zoon, dan denk ik zo, ah, waar heeft hij dat vandaan? Dat heeft hij van mij. Dus wat dat betreft, hey, ik ben daar in de zomer echt bij bepaald van, als je wil dat broers veranderen, deal met jouw dingen. Weet je, want je geeft het door. Je geeft jouw pijn, jouw troep, geef je door. Durf te vragen van de week, wat is er nog scheef in mijn hart? Weet je, wat klopt er niet? Wat zijn mijn issues? En ik wil je vanochtend vragen, wat is jouw worsteling? Wat is jouw struggle? Is dat misschien te veel eten? Is het misschien dat je het moeilijk vindt om te geven? Is het misschien drank, drugs? Is het misschien trots? Is het misschien dat je gewoon fake bent, dat je niet echt kunt zijn waar je komt? Is het misschien angst, jouw worsteling? Is het misschien roken? Misschien drank? Is het misschien seks? Is het bitterheid? Is het roddelen? Is het misschien dat je gierig bent?
Of is jouw worsteling misschien je verleden wat je hebt meegemaakt? Durf van de week te vragen en te waken over je hart door tegen God te zeggen: God, kijk in mijn hart, waar worstel ik mee? En vooral, wat zit erachter? Wilt u me laten zien wat erachter zit, zodat ik ermee kan dealen? En naast dat je je verborgen schuilhoeken van je hart aan God laat zien, durf het te laten zien aan mensen om je heen. Ik geloof dat we als gemeente aan elkaar zijn gegeven, om ook met anderen onze struggle en vooral ook ons hart te delen. Deel je pijn en moeite met anderen. We rennen allemaal in het leven en we hebben het allemaal nodig om ons hart met elkaar te delen. En soms doordat je je hart deelt, is iemand door hetzelfde heen gegaan en kan je dan beter helpen. Weet je, jij wordt dan geholpen en jij helpt anderen. Ik maak me ook zorgen om de jongere generatie. En hopelijk zie ik in zo hard uitkomen. Maar in ieder geval, ik hoor van jullie generatie. Ik sprak pas met een meisje van een jaar of 30, misschien een jonger. Ze zei: we zijn er trots op dat we ons gevoel niet laten zien. Ze zei: je moet vooral je gevoel niet laten zien, want dan ben je zwak. Ik wil je echt vragen: laat jezelf zien. Laat je hart zien aan anderen. Er zit kracht in kwetsbaar zijn. En mensen vinden het eng, maar het is een kracht die God wil gebruiken in relaties, zodat je kunt groeien. Hij wil het gebruiken, jouw hart waar je aan anderen laat zien, om relaties te versterken. Er zit kracht in je hart aan elkaar laten zien. En als je dan hebt laten zien, de volgende stap is dat je op elkaar inspreekt. Durf elkaar aan te spreken en op elkaar in te spreken. Een stukje accountability met elkaar te doen. Mannen met mannen, vrouwen met vrouwen. Ik heb een aantal mannen in mijn leven die mij aanspreken op mijn verantwoordelijkheid. Wil je vragen om weer te kijken naar je buurman of buurvrouw en om deze confronterende vraag te stellen? Wie mag er inspreken op je leven? Kijk maar. Wie mag er inspreken op je leven? Ja. En hier? Je hebt het nodig. Je hebt het echt nodig dat mensen hier aanspreken op je verantwoordelijkheid. Je bemoedigen en helpen natuurlijk om uiteindelijk aan God gehoorzaam te zijn. En het kan alleen maar vanuit de relatie en nederigheid. Maar mag iemand je vertellen wat je met die gebrokenheid in je hart moet doen? En sta alsjeblieft open om te leren. Want dat trots hart kan niet leren. Ik spreek uit ervaring. Weet je, maar een nederig hart zal altijd leren. Heb je mensen die je helpen? Niet alleen in de struggle of die strijd, maar ook mensen die je karakter in je hart mogen toetsen. Ik geloof dat je zo die next level race blijft rennen. Kom bij de laatste vee, hoe je je hart kan bewaken. Want je kan het doen, je kan deze week enthousiast beginnen en denken: ja, ik ga het doen. Ik ga die Bijbel iedere dag lezen. Maar de sleutel zit in volhouden, volharden, om het te blijven doen. Weet je, want het leven is niet altijd makkelijk. Ook als christen niet. Of ik wil zelf zeggen, vooral als christen niet. Weet je, wees vastberaden en besluit iedere keer om die race te rennen van je bestemming en om weer te gaan geven. Je zult vallen. Je zult fouten maken. Er zullen dingen op je pad komen waarvan je denkt in je leven, wat is dit? Je zult dingen meemaken die je soms niet kan verklaren, maar blijf vastberaden om die race met God te rennen. Je hart zal breken, maar blijf rennen. Blijf over je hart waken. Weet je, Daphne Schippers had nooit de tweede keer goud gewonnen als ze niet was blijven trainen. Het leek misschien makkelijk, maar ze had hard getraind en ze was vastbesloten om het weer te halen. Dat zag je op haar gezicht, was zo mooi om te zien. Het is zo belangrijk om over je hart te blijven waken. Blijf je hart vullen met Gods woord. Blijf je hart aan God laten zien. Blijf dat doen. En laat je hart ook aan anderen zien in alle seizoenen van je leven. Het leven is geen sprint, maar het is een marathon als christen. En ik sprak pas een jongen uit onze kerk die marathons loopt. En hij zei: wij stellen altijd de vraag als marathonlopers aan elkaar. En hij zei: het is niet de vraag of je een blessure krijgt, maar het is de vraag wanneer je een blessure krijgt. En als je dus over je hart blijft waken, dan ben je voorbereid op die tijd dat je een keertje kramp krijgt. Of als je een blessure krijgt, dan kun je daarmee omgaan met die pijn in het leven. We willen impact hebben op deze wereld en dat verschil maken, maar dat kost ons wat. Laat je niet afschrikken door wat er in je leven gebeurt, maar hou vol. Blijf oefenen, zodat je impact blijf hebben. Houd vol. Weet je, en hou je oog op Jezus. In Hebreeën 12, ik heb net vers 1 gelezen, maar in vers 2 staat het volgende, daar wil ik mee afsluiten. Daar staat in vers 2, en vastberaden, dus volhouden dat je het blijft doen, de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van God. Waar je ook doorheen gaat, als je het moeilijk vindt te kijken of teleurgesteld bent, gelijk te moet geven, hou je ogen gericht op Jezus. Hij liet zich niet afschrikken door de schande van het kruis, door de pijn van het kruis. Weet je, laat je niet afschrikken door de worstelingen en door de moeite van het leven. Laat je niet afschrikken doordat er dingen misgaan in relaties. Laat je niet afschrikken door het kruis wat je zelf moet dragen om uit te delen en om te geven. Dus kijk naar Jezus, hij waakte ook over zijn hart. Hij vulde zijn hart regelmatig en bad tot de Vader. Hij ging in de stilte om zijn hart te vullen. Dus kijk naar Jezus, zien we ook zijn hart in de Bijbel in Gethsemane. Zien we die doodsangst en dat hij uiteindelijk die druppels als bloed zweten. Maar toch was hij gehoorzaam om ons te dienen, om ons bij God te brengen. Hij was het grootste cadeau ooit. Zodat wij verzoend werden met God. En daar gaf hij zijn leven voor. Laten we net als Jezus ons leven geven aan onze omgeving en het verschil maken, net als dat hij het verschil voor jou heeft gemaakt. Weet je, verander ook deze week samen met hem de wereld om jou heen. Red en wandel deze week op een next level. Weet je, wandel vanuit je bestemming. Je mag op een next level gaan leven om een groot cadeau te zijn voor jouw omgeving. Je bent een cadeau. Wees dat cadeau. Vader, ik wil u danken. Ik wil u danken voor deze kerk. Ik wil u danken voor Bosco. Prachtige dorp weer waar mensen u nodig hebben. Ik wil bidden voor deze week. Dat wie hier ook zit, welke generatie we ook zijn, hoe moeilijk wij hebben, al zijn we ziek, al zijn we moe, dat we toch door een glimlach het verschil mogen maken in mensen leven. En ik wil ook bidden voor de mensen die hier zitten, die pijn hebben, die teleurgesteld zijn, waarvan harten gebroken zijn. Mensen ook waarin het juist weerstand oproept wat ik deel. Van leuk wat je zegt over het geven, maar ik heb al zoveel gegeven. Vader, wilt u rondgaan, Heilige Geest, wilt u rondgaan en wilt uw harten helen. Heer, ik wil bidden van het God voor de mensen die hier zitten. En ik wil bidden dat u ze weer een besef van bestemming gaat geven. Dat ze niet als een vuistvechter zomaar in de lucht zullen slaan, maar dat ze gericht vanuit hun purpose zullen leven. Alles wat ze doen en zeggen. Colossense Vader, dat alles wat we doen en zeggen, in Jezus' naam, dat is onze bestemming. En ik bid dat mensen dat hier gaan doen. Ik doe dit niet veel, maar ik wil toch dat meisje met die bril hier zit. Spijt me, maar God legde mij op je hart. En ik geloof dat God jou echt wil gebruiken om het verschil te maken in jouw omgeving. Ik geloof dat God je ziet. En misschien dat niet eens gelooft. En niet zo in jezelf gelooft zoals God in jou gelooft. Maar ik geloof dat je echt een prinses, een koningskind bent. En God wil je gaan gebruiken. Vader, ik wil u danken voor deze kerk, voor deze gemeente. Ik wil bidden dat zij ook gezamenlijk het verschil mogen maken. Ze hebben dit gebouw verbouwd. Maar ik bid ook dat het gevuld zal worden met zielen die hongeren naar u zijn. Mensen die u zoeken. Dat mensen hier zullen komen en dat ze geheel genezen zullen worden. Dat ze u mogen vinden. En ik bid ook voor iedereen die hier zit. En dat we met ons hart mogen vullen deze week. Met uw liefde, met uw herstel en uw kracht. En dat we gezegend deze week in mogen.